2-0 aan de rust en 4-0 op het einde. Nee, Rafael van der Vaart, zijn voorspelling bij de NOS was niet helemaal juist, maar op vlak van spektakel had de voormalige international het helemaal goed. Nederland-Oekraïne was het hoogtepunt van een mooi EK-dag. Met tranen bij Goran Pandev, ontdekkingen bij Engeland en dus een 3-2 zege van onze noorderburen. Welkom terug, Oranje. Een voetbaltoernooi zonder jullie is gewoon niet hetzelfde. Ook niet voor Shotglass TK.
Dank je, Jo.
Wat vond je van mijn voorwoordje? Want we hebben nog last minute moeten aanpassen.
Ja, ja, inderdaad. Door de ontwikkelingen bij Holland. Ja, goed gedaan. Je doet dat goed. Met minder stress dan Lars gisteren.
Ja, ik hoorde plotseling helemaal op het einde van een zeer vermakelijk half uur trouwens. Dat hij met scheid in de broek zat. Dus ja, redelijk plat verwoord meteen.
Ja, ja, maar ik laat hem dan maar wel zwemmen. Hè.
met scheid in de broek lukt dat waarschijnlijk wel. Platte kak, zoals ze zeggen. Wat ging ik eigenlijk zeggen? Ja, Gert, ik ben een beetje verbaasd dat jij hier nog zit, dat jij hier überhaupt het gebouw binnen mocht.
Oei, hoe dat?
Ja, helemaal op het einde van die aflevering gisteren had je ook zo mooi de nieuwsblad.be/actie meegedeeld voor een mooi krantenabonnement.
Ik weet al wat er komt nu. Zeg
je toch verdorie dat 3,5 euro de week kost, terwijl dat 2,99
ja,
is?
Ja, daar kunnen we helemaal het zout op ons patat niet mee verdienen.
Nee, hè? Inderdaad.
Maar het is nog minder, het is maar 2,99 euro, dus ja...
Nieuwsblad.be/actie. Ja, daar kunnen we niet voor misdoen.
Nee, inderdaad. Is,
Sorry, marketing is wel op zijn plaats.
Is dat marketing of is dat een ander deel van dit grote bedrijf?
Ja, welke naam dat ook geeft.
Sorry, Mediahuis.
Sorry, Mediahuis toekoer. Zwat, Mediahuis, hoe zit het met onze tv,
Gert? Ja, daarvoor moet Mediahuis sorry zeggen tegen ons, want die is nog altijd niet in orde. Hè?
Dus die werkt nog steeds
nu,
niet. Ja.
Clementie voor de mensen van redactieservices die niet in het weekend werken, maar bon... Hopelijk is onze HDMI-splitsing is het. Het is iets specialer dan een kabel, want iedereen zegt tegen mij, hebben jullie nu niet gewonnen, een HDMI-kabel? Is er niet. Dus hopelijk morgen beter.
Ja, wel zeggen, er zijn 8 andere beeldschermen op
ja,
de redactie.
En
we kijken ook op onze computer, dus
ja, ja.
We zijn niet volledig afhankelijk van dat ene scherm. We hebben wel degelijk de matchen kunnen bekijken. En we hebben heel veel gezien. Dus ik stel voor dat we ook niet te veel tijd meer verliezen en dat we eigenlijk er meteen in vliegen. Elke dag vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van deze EK-dag. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. En vandaag is het devies Kill Your Darlings, Gert. Want wat is er niet gebeurd eigenlijk? Ik ga ook meteen weer al even teruggaan naar een aflevering van gisteren, want ik heb er goed naar geluisterd. En ik heb gehoord dat er een middeleeuwse dreiging van Mongolië is, die ervoor gezorgd heeft dat de Russen
niet geknield hebben.
Samen met de Rode Duivels in een match België-Rusland.
Ik heb het spijt dat je er niet bij was gisteren.
Ja, ik vond het echt leuk. Ik vond echt een paar leuke passages waarvan ik graag ook mijn mening had gedeeld. Maar wat is dan het excuus van de Kroaten, die het ook
die
niet
ook
gedaan
niet
hebben
tegen Engeland?
Ik
weet niet, misschien heeft Modric gezegd met mij, mijn leeftijd is knielen niet meer zo verstandig. Jezus. Dus heel de ploeg knielt niet. Geen idee.
Dus dat staat al sinds deze middag in het draaiboek. En dat is de beste gevatte opmerking die dat je kon verzinnen op 12 uur tijd. Over de match zelf. Engeland-Kroatië. Gaat misschien dan niet de geschiedenis in als een Mongoolse dreiging. Maar wel als een klein beetje het gelijk van Shotcast dat die dag ooit nog mocht komen. Dat is al wonderlijk. Want... Jij hebt voorspeld.
Inderdaad.
Kroatië.
Dark Donkey.
De Dark Donkey. Dus een groot land dat zou tegenvallen. En Tim Wieland in onze voorbereidingspodcast, die zag in Calvin Phillips eigenlijk de Dark Jonkie. Dus eigenlijk de speler die zou kunnen uitgroeien tot een ster.
Ja.
En wat een waanzinnige prestatie heeft hij eigenlijk geleverd.
Dat is straf, want die gast gaf... Ik zag een statistiekje op Twitter tijdens de rust, dat hij... in de eerste helft 18 geslaagde passen had gegeven op 18 passes. Dus een passingspercentage van 100%. En zijn eerste pas na de rust was dan nog eens de assist voor het doelpunt. Dus een redelijk stevige match. En ze noemen hem al de Yorkshire Pirlo.
Er was geen betere bijnaam. Was er mis met de English Pirlo?
Ja, omdat hem daar nog niet groot genoeg voor is misschien. Hè?
Ja, maar
speler van Leeds trouwens, hè, want vandaar, dat is de streek, Yorkshire.
Ja, ook, ja, daar konden de mensen het context wel al opmaken. En eigenlijk ook dankzij Marcelo Bielsa, uitgegroeid tot wat hij nu is. Want als je ook puur naar fysiognomie zou kijken, Je zou het hem niet weggeven dat er iemand is die op 45 minuten 100% passing als de middenvelder
neert. Nee, het is eerder een jerommeke. Een vecht. Hij ziet eruit alsof een die er hard in gaat.
Ja, maar blijkbaar ook vooral hard met de passing. Ja. En ik denk ook, dit is zo'n figuur die zo de Renato Sanchez van dit toernooi zal worden. Ja. Namelijk zo iemand die binnen de eigen competitie al goed gekend is, maar nu naar een veel groter publiek zich kan tonen en eigenlijk een grote transfer zal maken, zoals Sanchez gedaan heeft. Zoals ook Payet bijvoorbeeld bij Frankrijk in 2016 gedaan heeft.
Ja. Thomas Meunier.
Thomas Meunier, maar dat was tijdens het toernooi. Ja. Cabasele
toen ook naar Watford.
Ja. Maar dat ging toen van naar Watford, terwijl deze man zal wel van Leeds richting een Engelse Grote of misschien top. Een Europese topploeg gaan. Want wat had je nog verder van die wedstrijd buiten Philips?
Ja, iedereen zegt eigenlijk altijd dat de Engelsen zo'n goede ploeg hebben, dat ze de toptalenten 1-0 hebben.
1-0 was het trouwens voor de mensen die het niet gezien hebben.
Ja, inderdaad. Maar met alle respect, ja, die topploeg, die gasten spelen allemaal nog maar bij Everton, Aston Villa, West Ham, Leeds. Nu, die van Leeds is wel een hele goeie, zoals we daarnet hebben gezegd, maar ja... Ik wil het nog zien van Engeland.
Je hebt ook wel het spits van Tottenham, je hebt een aanvallende middenvelder van Chelsea, je hebt een flankspeler van Manchester City.
Ja, tuurlijk. Dus, maar ja,
je bent niet over de algehele lijn overtuigd.
Nog niet, nee.
Nee. Wat mij ook opviel, Italië. Iedereen kijkt heel graag altijd naar de stilstaande fasen. Die zijn ook zeer belangrijk. Tijdens het WK was 42% van de doelpunten kwam voort uit stilstaande fasen. Ook nu leken er al een paar te komen, maar vandaag heeft dat weer een stevige ruk naar achter eigenlijk meegemaakt. Maar de ploegen die eigenlijk verwacht worden dat die het heel goed gaan doen, Italië, België en nu ook nog Nederland, hebben vooral eigenlijk gescoord uit open spel momenten. Omdat ze ook redelijk wat gecreëerd hebben of net gewoon heel goede kansen hebben gemaakt.
Er zijn ook al veel goals gemaakt.
Ja, en Engeland was dat minder het geval. Dat geeft het misschien ook wel al weg als je het puur van je stilstaande fase moet hebben, zoals Engeland tijdens 2K halffinales heeft bereikt. Dat is normaal iets om op terug te vallen.
33 penalties gehad.
Ja, waarschijnlijk. Dat is normaal iets om op terug te vallen, maar niet iets wat je hoofdkracht moet zijn.
Inderdaad. Dus dat zit mijn voorbehoud nog wat krijger bij.
Okay, ja. Net zoals Engeland, dat was trouwens heel kort nog, die hebben ook duidelijk op hun inworpen gewerkt, nadat hun corners al zo subliem worden op het WK.
Die hebben misschien ook een inworpcoach van AA Gent.
Ah, ja. Langemark? Nou, zoiets uit Gronemark? Iets in die aard. Maar je moet eens letten op de volgende wedstrijd, Trippier, samen met Sterling. Uh-huh. En ik raad dus vooral de volgende tegenstander van Engeland aan, dat ze daar eens goed op letten. Want dat was heel erg pijnlijk voor Kroatië, hoe makkelijk eigenlijk Sterling zich kon vrijlopen voor eigenlijk iets wat niet zo moeilijk te verdedigen is.
Okay.
Zat. Engeland, Kroatië, dat was het. Want ook voor ons Belgen draait het toch ook wel altijd eens rond die oranje gekte.
Ja, daar kijken we altijd naar uit. We zijn blij dat jullie terug zijn, oranje, in uw openingswoord. En dat is ook wel.
Ja, want hoe heb jij het dan beleefd? Zijn jij ook blij dat oranje terug is op de
toernooi? Ja, ik heb het gisteren al gezegd. Met oranje erbij, ik kan nooit niet verliezen. Mm. Ik ben eigenlijk op zich altijd wel blij als oranje wint. Mm-hmm. Maar langs de andere kant ben ik ook een echte Belg als oranje. Kan ik ook een echte Belg zijn als oranje verliest of punten verliest?
En wat is een echte Belg?
Ja, leedvermaak dan. Hè. Wat viel mij vandaag enorm op hier op de redactie. We zitten hier toch met redelijk wat volk bij elkaar.
Man en vrouw of 15.
En op het moment dat Oekraïne de 2-2 maakt, redelijk dicht bij het einde van de wedstrijd vandaag. We gaan eens verder in op hoe dat gebeurde. Was hier toch een en al leedvermaak te horen en te...
Zo'n hatchikidee.
Ja, en wat gelag en... Oh. Maar ja, bo.
Die arrogante Hollanders hebben het toch maar weer een keer aan.
Iedereen met leedvermaak kreeg nadien wel een tiksel op de neus.
Ja, ik denk dat dat ook zo'n beetje het spelletje is. Zoals een Anderlecht van graag heeft dan een Club Brugge ploeg het slecht doet en dergelijke. En dat het dan nog een doelpunt was van Jaremtjouk.
Ja, een Belgische goal, want een voorzet van een vrijschop van Malinowski, die nog bij Genk speelde. Jaremtjouk van AA Gent. En ik denk dat er nog een Belg om een andere reden zat te lachen, namelijk Michel Louwagie. Ja. Zal toch wel een glimlach hebben gehad, want die zal nu denken een miljoentje erbij voor Jaremtjouk.
Dat kwam heel hard door in mijn oren, dat mooie geklik met mijn mond. Maar let record show dat Gert een ka-ching gebaar of geluidje probeert te maken. Want dit is, en dat is dan ook zo, wat mate gaan het voetbaltransfersysteem van iemand maakt dan eens een goal op een belangrijk moment en plotseling is hij 10 keer beter. Nee, hij is niet plotseling beter dan vorige maand.
Nee, maar hij zal wel duurder zijn dan vorige
maand. Zoals je zei, we gingen nog eens op terugkomen hoe dat het gebeurd is. Nederland 3-2 gewonnen tegen Oekraïne. Zotte 10 minuten, waarin ze eigenlijk 7 pogingen hadden gecreëerd. Dat is blijkbaar niet meer voorgevallen sinds het jaar 1980.
Hola.
Dus dat is wel stevig. Oh. En dan vooral Denzel Dumfries. Die rechtsachter is eigenlijk, in het 3-5-2-systeem. Geen 4-3-3 bij Nederland. Het is een 3-5-2.
Staatszaak.
Of een 5-3-2, het is maar hoe dat het ziet. En Dumfries die slaagde erin om als verdediger in die helft 0,78 expected goals, dus een waarde die je krijgt per kans die je geeft.
Die kopbal was wel...
Om dat te creëren, een waanzinnige misser op die kopbal. En dat is eigenlijk meer dan de helft van de landen die al tot in actie zijn gekomen. Zag ik op de Twitter van Bart Fruis passeren. Dus dat is al een waanzinnige statistiek.
Weet onze luisteraars allemaal wat expected goals is, Guillaume?
Dat is, elk schot krijgt een bepaalde waarde tussen 0 of 1 dat het een doelpunt had moeten zijn. Ah, ja. Heel kort. Dat keepersprobleem van Oekraïne, waar we in onze voorbeschouwingsaflevering over praten.
Ja, dat leek wel mee te vallen. Hè?
Dat leek bijzonder goed mee te vallen, want hij deed het...
Aanvankelijk.
Bouchan deed het totaal niet slecht. Tot dan eigenlijk, zelfs bij de eerste 2 tegendoelpunten, had hij dan eigenlijk niet wat waar hem te verwijten viel. Het werd dus 2-0. Maar dan plotseling op een paar minuten Oekraïne, 2-1, 2-2, heel de Johan Cruijff Arena had zoiets van... wat is er hier in godsnaam aan het gebeuren? En dan was hij er toch, hè? Dumfries, die dan met al die missers van de eerste helft dan wel opnieuw met de kop het afmaakte. En het keepersprobleem van Oekraïne was ook meteen terug. Ja. Omdat onze vriend Bouchan eigenlijk 2 keer in de fout ging door eerst de bal niet weg te keilen, maar hem weg te geven aan Oranje rond de cornervlag.
Hij dacht tijd te gaan rekken aan de cornervlag, maar dat kende niet meer alleen de bal.
Nee, en dan toen het kopbalken kwam, toen zat hij er ook... Niet echt bij. Dus de conclusie, 3-2, welkom terug Oranje en leven de 3-5-2.
En free Sobol. Want ja,
waarom?
Oekraïne heeft toch wel een linksbackprobleem. De man die linksback stond, kan nu niet op zijn naam komen. Mykolenko, 2 keer in de fout.
Ja, een paar van ons luisteraars hebben hem dan als Dark Jonkie opgegeven. Maar die was ook niet zo fantastisch in de confrontaties die hij nog laatst had met Club Brugge. Dus het is wel nog een diamantje dat te slijpen valt. Vrees ik. Ik heb de match op Sporza gevolgd, Belgisch TV. Maar jij, Gert, zoals gezegd, van Holland win of verlies ik, dan vermoed ik dat je het wel op de NOS gevolgd hebt.
Ik kijk eigenlijk alle wedstrijden van Nederland altijd op NOS, omdat ik dat gewoon... Dan zit je er echt in. Dan volg je het, beleef je het beter.
Ja, en was het beter? Ja, of ben je dat al gezien eigenlijk?
Het was echt wel een beetje vreemd eigenlijk allemaal, want bijvoorbeeld in de voorbeschouwing zat de Ferry Bouwman van Undercover van die reeks. Ik ken zijn naam als acteur niet, maar die zat in de studio, maar die heeft geen 3 woorden gezegd.
Maar dat is dus een acteur die daar een beetje lollig moet
doen. Ja, vreemde aanwezigheid. Er stond zo'n tapasbordje op tafel voor Theo Jansen, want die is wel een beetje gegroeid, man.
Kaas, salami, zo dat soort dingen? Of echt zo advanced?
Goh, ik heb het niet in detail bekeken. Nee,
maar, je weet dat mijn hart daar een sprong van overslaat.
Ja, inderdaad. Maar het vreemdste van al was dat Tom Egbers, zijn eigen...
Ja, de host, presentator, beetje, ja.
Die herkende zijn eigen koning niet. Die zei zo... Ja, en dan is daar in beeld... En bleef het stil. Oh, de koning. Dus dat was een heel vreemd moment. En heeft zich ook een paar keer versproken. En was een draad kwijt. En 3 keer zo van... Wat zeg je tegen zijn producer live in de uitzending? Allee...
Dat zijn basisfouten wel.
Ja, inderdaad. Ik weet niet of de VRT is met een verjongingskuur bezig. Ik denk dat er bij de NOS ook
eentje
zit aan te komen. Ja.
Einde van een generatie. Ja, Jack van Gelder is ook al jaren weg van de openbare omroep. Ja. En de perceptie van Nederland? Want je spreekt nu over
het geen... Ja, de match waren die de hele tijd negatief. Hè? Ja? Heel vreemd. Zo. Het is niet goed, het gaat niet goed. Frank de Boer is geen goede trainer. Die 5-3-2 is een slecht systeem. Iedereen wil 4-3-3 spelen. Ik begrijp die fixatie van dat 4-3-3 systeem totaal niet in Nederland. Ik kan daar niet bij dat de nationale ploeg moet dat systeem spelen en je krijgt dat geen enkele Nederlander uitgelegd dat anders kan. Ik begrijp dat niet, maar jij kunt dat beter begrijpen. Misschien
het is heel vergelijkbaar met champagnevoetbal dat Anderlecht moet spelen. En dat is dan het instituut dat op een mooie manier moet voetballen, wat ook al jaren niet meer gebeurt.
In elke dag die toernooi is er al iemand in Nederland, een analist, een speler, een ex-speler,
een vliegtuigje met een banner.
Een vliegtuigje met een banner. Frank speelt gewoon 4-3-3. Maar ook elke dag is er wel iemand die zegt, ja, maar we hebben in het verleden toch succes gehad met 4-3-3.
Ja, maar in het verleden had de Rijkaard, had de Gullit.
Dan heb je andere spelers. Ja, dus ik begrijp die fixatie niet voor die 4-3-3. Nederlanders mogen ze altijd bij mij komen uitleggen waarom. Maar stap er vanaf.
Ja, maar het is een heel groot verschil met Sneijder, Van der Vaart op je middenveld ten opzichte van Maarten de Roon bijvoorbeeld. Ja, of Wout Weghorst versus Ruud van Nistelrooy. Dat is... Vroeger was het zo, dus waarom veranderen als het zo is? Maar ik vond eigenlijk dat ze veel beter speelden dan verwachten. Ik denk dat ze zelfs een van de beste matchen in dat systeem ooit hebben gespeeld. Los van die twee tegendoelpunten in 10 minuten. Het was gewoon super aangenaam om naar te kijken.
Ploeg, dus, kunnen we rekening mee houden?
Dat is misschien al veel gezegd, maar ik noemde Oekraïne een dark horse. Ze vielen mij tegen. En ik noemde Nederland een dark donkey. Dus een groot land dat
zou falen. Ik ga het nu omdraaien, zo opportunistisch ben je.
Nee, ik ben helemaal niet opportunistisch. Ik ga gewoon zeggen dat ik vandaag geen gelijk heb gekregen. Okay. Dat ga ik gewoon zeggen. Nee, heb je verder nog iets leuks te zien in plaats van mij hier in een hoekje te doen?
Ja, nog iets opvallend. Ik zeg het vaker in de categorie nutteloze EK-weetjes. Mijn favoriete categorie.
Ik dacht dat de afgelopen 20 minuten was van uw woord.
Het borstnummer. Bij zowel het borstnummer bij zowel borstnummer. Nederland als Oekraïne is er een echt borstnummer en geen buiknummer meer. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Tegenwoordig was het de trend dat het rugnummer, het nummer van de speler dat vooraan op het shirt staat, dat was zo in het midden van het... Ja. Maar vroeger was dat zo rechts van boven of links van boven op de borst, naast het embleem.
Naast het embleem.
En viel mij op, bij beide ploegen was dat terug.
Bij zowel Nederland als Oekraïne was het borstnummer weer een borstnummer.
Ja, inderdaad.
Maar was het borstnummer vroeger ook geen borstnummer, maar was het niet centraal?
Dat was een flexusnummer toen. Stond wel lager toch? Hè? Bij de Rode Duivel staat dat toch een beetje lager, zie? Allee.
Dus het middenriff, laten we zeggen middenriff, maar buiknummer is nooit geweest.
Nee, dat is waar.
Maar... Ja, los van het feit, een nummer.
Maar ik zeg het toch, het is gewoon een... We moeten hier niet te diep op ingaan. Het is gewoon in de categorie nutteloze EK.
Alleen van achter, niet vooraan. Ja. Gewoon van achter staan. Nog iets dat je opgemerkt hebt? Of
ja, een vroege vervanging is eigenlijk geen probleem meer. Dus het gebeurde gisteren bij de Russen. Het gebeurde bij België gisteren, met Kastanje. Het gebeurde vandaag met Oekraïne.
Geblesseerd uitgevallen.
Iemand die geblesseerd uitvalt in het eerste kwartier, het eerste half uur. Vroeger was dat een drama, want dan heb je als coach nog maar 2 wissels. Dus eigenlijk kun je er nog maar 1 doen, want je moet een derde achter de hand houden voor als je op het einde nog iemand hebt die uitvalt. En dat is nu niet meer, nu met die 5 wissels. Nu is dat niet meer erg.
Nee, dus uw pleidooi is van...
Nee, het is een vaststelling. Rusten.
Het is een vaststelling. Ja. Het is ook een vaststelling. Marlos, die dus nu is ingevallen, is na 50 minuten weer al vervangen. 50 minuten speeltijd. En gisteren, Cheryshev, of eergisteren, bij Rusland heeft maar een dik half uur gehaald. Dan heeft van zijn Jarno Herftijd opgezocht.
Dan zet je toch altijd een beetje de schlimiel van de ploeg, hè, als je invalt en terug vervangen moet worden.
Moest nu na minuut 10 en minuut 80 zijn, ça va, maar lijkt nu. Ze geraken zelfs niet aan het uur. Dat is gewoon pijnlijk, inderdaad.
Ja, dat is bijna even erg. Bijna even erg als de man moeten zijn die achter het muurtje gaat liggen.
Ja, dan zijn ze sowieso de schlemiel, want ofwel worden niet geraakt...
Stel je voor dat je dat allebei zei in één match. Ja.
Ofwel worden niet geraakt en liggen daar voor niets te doen, ofwel worden wel geraakt en hebben pijn, omdat je daar ligt en geraakt wordt.
Ja.
Ja. Kill your darlings, zei ik, maar misschien toch nog heel snel Oostenrijk-Noord-Macedonië, want gisteren hebben jullie zelfs de uitslag van Wales-Zwitserland niet meegedeeld, omwille van het geval Eriksen, wat terecht veel aandacht opslorpte en de match van de Duivels. Oostenrijk-Noord-Macedonië, 3-1. Buiten de traan van Goran Pandev tijdens het volkslied, nog iets dat je is opgevallen, Gert? Want jij dacht dat de eerste traan bij Schotland ging vallen.
Ja, inderdaad. Maar
het is toch het ongelijk van Shotcast terug aan het worden.
Inderdaad, maar we zullen zien of dat Schotland morgen gaat huilen. Maar wat opviel, het was een tweet van een Nederlander, Wesley Victor Mack.
Van Lo Stadio, die Italiaanse podcast die ook bij ons...
Die zegt van, tot nu toe een prachtig toernooi voor de Interstreble winnaars uit 2010. En dan zegt hij, Goran Pandev maakt het eerste EK-doelpunt ooit voor Noord-Macedonië.
Ja.
Marko Arnautovic helpt Oostenrijk aan de eerste zege. Dat is een doelpunt. En Wesley Sneijder figureert in een reclame van Toto.
De hakkende Wesley.
Ja, inderdaad.
Dat was wel fantastisch.
Dus vond ik nog wel een leuke tweet.
Nee, Arnautovic had niet echt...
Ja, die was boos na zijn doelpunt en ik begrijp het.
Ja, ik begrijp het wel, omdat Arnautovic is, maar ik begrijp niet de aanleiding, want die is nog steeds een beetje onduidelijk. Nee, ja. Onze Jarno heeft er eigenlijk al een hele namiddag op zitten zoeken van wat is er nu echt gebeurd. En hetgeen wat hij wel ontdekt heeft, is wat Arnautovic zei na zijn dopen, namelijk tegen een Noord-Macedoniër. Ik wil poeperie poep doen met je moeder.
Ja, inderdaad.
Dat eigenlijk.
Maar wat er echt gebeurt is, ik denk dat onze stagiair Jarno daar
het is misschien voor morgen.
Dieper moet induiken. Ja, ja.
Morgen kunnen we dat misschien vertellen. Ja. Ook heel mooi aan die match, de shirts ter ere, of één shirt ter ere van Christian Eriksen, ja. Dat eigenlijk op de bank lag bij een T2 en die eigenlijk al naar boven werd gehaald. 1 seconde naar het doelpunt. Zo precies iemand die werd aangesteld om toch te zeggen van hey, ik heb hier het shirt, vergeet vooral dit eerbetoon niet te doen.
En ik wil niks afdoen aan dat eerbetoon, echt niet. Maar dat shirt dat was wel echt amateuristisch.
Dat was
zo opgeschreven in een slecht geschrift. De letters waren niet even groot. Kom aan, je zei nationale ploeg speelt. Je kunt toch iets bedrukken in de huidige tijd. Maar bon. Laat dan niets afdoen aan het gebaar.
Ça va, dan gaan wij door naar de wisselrubriek.
Hallo, Delvo.
Wij zelf zitten heerlijk knus in onze studio, maar dankzij onze vliegende reporter Maarten hebben we toch het gevoel dat we er elke dag middenin zitten. Dus daarom bellen we hem op in deze rubriek. Hallo, Delvo. Dus dan zeg ik met veel plezier voor de eerste keer in deze reeks. Hallo, Delvo.
Dag, Jo. Hallo.
Oké, dag Maarten, Nu, we bellen hem op, hij zit er middenin, de vliegende reporter. Dat is allemaal bedoeld, of dat wouden we doen met Euro 2020. Maar ja, jij zit waarschijnlijk gewoon op 15 kilometer van ons verwijderd en niet ergens in een duivelskamp in Rusland op dit moment.
Dat klopt. Ik ben gewoon in de stille kempen, vlakbij de studio in Antwerpen eigenlijk op dit moment.
Ja, door corona natuurlijk. Dus ja, dan ga ik gewoon de logische vraag stellen van ja, hoe was je citytripje Sint-Petersburg? Lekker ontspannend, vermoed ik.
Kort maar krachtig. Hè. Minder dan 48 uur zijn we op Russische bodem geweest. Dat was ook de bedoeling om de quarantaineregels een beetje te omzeilen. Of toch in ieder geval ervoor te zorgen dat we niet te lang in quarantaine overal moesten zitten. Dus kort maar krachtig, maar wel de moeite sowieso.
Okay. We weten, de UEFA is heel strikt in zijn aanvragen. Die moeten ook lang op voorhand doorkomen. Dus mag ik zeggen dat ik verbaasd was dat je gisteren plotseling een screenshotje van een mailtje doorstuurde naar mij, waarin je plotseling out of the blue toch een soort accreditatiebewijs had voor de match en dat je toch nog plotseling het stadion binnen kon daar in Sint-Petersburg.
Ja, misschien moet je hem eerst uitleggen. Je was naar Rusland gereisd en je hoort daar op de dag van de wedstrijd of de dag ervoor dat je misschien niet binnen zou geraken.
Ik was naar Rusland afgereisd met het idee dat ik de match eigenlijk gewoon aan de overkant van het stadion in een café zou volgen. Ja. Dat was eigenlijk het idee, want ik had geen accreditatie, omdat met de coronamaatregel er ook een stuk minder journalisten dan normaal gezien binnen mochten. En er waren maar van de 4 journalisten, zowel ik als Bart Laga, hadden geen accreditatie. Dus 2 van de 4 hadden een accreditatie en de andere 2... zouden het dus van buiten het stadion moeten volgen.
Ja, en wat is er dan veranderd? Dat je dan plotseling wel een hebt gekregen? Want dat is goud dat je plotseling in handen krijgt.
Dat is de grote Frans Facolin, ex-sportbaas van deze krant.
En die nu de pers wat begeleidt.
Attaché voor de Belgische pers. Heeft met zijn vuisten op tafel geklopt bij de UEFA. En enkele uren later hadden wij plots toch een zitje in het stadion. Dus nog eens dank u, François.
Oké, dus supporters die ook graag een ticket willen, die moeten gewoon even naar François bellen dan.
Die man die regelt alles. Die krijgt alle poorten bij de UEFA open.
Okay, zeg, Maarten, moet je nu vrezen dat je in Kopenhagen ook geen plek hebt en nadien in Sint-Petersburg voor de match tegen Finland? Of is dat wel in orde?
Dat is wel in orde. Dus het was enkel Rusland waar ik geen goal kreeg. Waarschijnlijk omdat er gigantisch veel Russische aanvragen waren en dat de Russische persje vooral de Russen had geaccrediteerd. En ik vermoed dat na het ingrijpen van François Collin het iets meer in evenwicht is gegeven. Maar voor de volgende 2 matchen is er geen probleem. Mijn zitje is gereserveerd, gelukkig.
Oké, goed. Jij staat nu terug in Oostmalle, waar je woont.
Ja.
Wat is de situatie dan van de Rode Duivels nu? Want reis je mee met hetzelfde vliegtuig terug? Of hoe gebeurt dat nu?
Nee, voor het WK in Rusland zaten we wel op hetzelfde vliegtuig als de Rode Duivels om naar Rusland af te reizen. Ja. Dat is nu dus niet het geval met corona, is dat strikt gescheiden. Er is wel een vliegtuig altijd voor de Belgische pers, waarin iedereen mee zit. Dus ook alle journalisten van de VRT, van VTM en alle concurrenten en collega's zitten allemaal op hetzelfde persvliegtuig. Ja. En zo reizen wij elke keer 2 dagen voor een wedstrijd de Rode Duivels achterna. Maar bijvoorbeeld omdat tussen Denemarken en Finland opnieuw in Rusland te weinig tijd is, gaan we wel rechtstreeks van Denemarken naar Rusland reizen.
Oké. Maarten, eergisteren hebben we met jou zitten stoeven. Vanwege
je, ik heb het gehoord.
Ja, vanwege je domheid, zal ik zeggen. Heel grofweg, heel bruut. In welke liftschacht ben je nu al opgesloten geraakt in Sint-Petersburg? Of welke gekke stoten ben je tegengekomen?
Ja, ik hoorde het en dat zit direct wat druk. Dus ik wou eigenlijk wel wat onnozeliteiten uithalen. Maar het is eigenlijk niet echt gebeurd. Dus bij mijn vorige trip, ja, Gert was er 5 weken bij. En die moest morgens aan de ontbijttafel eens vernemen dat ik om 4 uur 's nachts nog ergens in een veld op een uur buiten Moskou aan een landweggetje met een Rus stond die geen Engels sprak en die dan moest wijsmaken waar ik moest geraken. Maar dat is deze keer nog niet gebeurd. Dus al bij al, ja, ik moet jullie een beetje teleurstellen. Voor mij is het prima verlopen, maar voor jullie verhaal is het misschien iets minder.
Iets meer avontuur dan volgende keer, Maarten. Zoek het op.
Ja, kijk, meestal gaat dat ook nog gepaard met alcohol. En dat is met coronatoestanden ook iets minder. Maar misschien moet ik dat dan toch maar weer doen.
Hè? Ik kan misschien nog de tip geven. Pak gewoon een lukrake autostrade richting Sint-Petersburg. Want ik denk de vorige keer dat wij twee dan samen in Rusland waren, hadden we daar een stukje spook gereden op de pechstrook.
Ja, dat was bijna dood, denk ik. Een paar doodsangst.
Sowieso een doodservaring.
Er was inderdaad spookrijden op de autostrade. Een aantal kilometers met een sluitende Rus achter het stuur.
Ja, inderdaad. En die vond dat maar doodnormaal, pun intended.
Ja, inderdaad. Maar ja, kijk. Wat wel leuk was bijvoorbeeld gisteren aan het stadion waar de Belgische fans samenkwamen. Ja. Dat was het zogeheten Alpenhaus. Dat is echt wat je ervan verwacht, denk ik.
Het is
een soort van Duitse biertempel, zoals op de Oktoberfesten in München er honderden staan. Compleet en al met honderden Russen in lederhozen en meisjes in dirndels die halve liter Duits bier drinken en braadworsten eten. Dat was best apart.
Apres-ski in Sint-Petersburg in de zomer.
Ja, met een soort van Duitse molen erbij, weien, alles erop en eraan. We waren echt eigenlijk gewoon aan het Oktoberfesten in München, maar dan met Russen.
Jij wilde eigenlijk helemaal niet meer naar die match. Jij wilde eigenlijk geen accreditatie, jij wilde gewoon daar blijven.
Ja, ik was dan eigenlijk, toen ik dan daar zat, was ik toch een beetje ontgoocheld dat ik toch nog een matchticket had. Ik had gerust die wedstrijd daar willen zien, ja.
Oké. Ja, geen zotte avonturen dus, maar wel de allerbeste toeristische tips. Zo kunnen we de eerste halve Delvo een beetje samenvatten. Maarten, merci en tot de volgende.
Met veel plezier. Ciao. Salut.
Ja, dat was Maarten Delvo. Misschien ook nog van de gelegenheid gebruik maken om een proficiat te sturen aan Ramses van Hoofdstad. Want hij is de man die zaterdagochtend het juiste antwoord doorstuurde op de commentaarvraag die onze Jarno heeft ingesproken. Want het winnende antwoord van dat doelpunt was, Gert?
Bart Gore, de doelpuntenmaker van dienst op Euro 2000 in de openingswedstrijd tegen de Zweden.
Ja, en fun fact dat ik net zag passeren. Roman Jaremchuk is de eerste speler uit de Belgische competitie die een doelpunt maakt op het EK sinds Bart Gore in 2000.
Echt?
Ja, blijkbaar. Dat zou mij verbazen. Als ik nu terug ben, speelde Bart Gore toen echt niet in Duitsland?
Nee, die speelde toen bij Anderlecht.
Toch al bij
Anderlecht? Zeker. Okay. 100% zeker.
Voilà, kijk.
Nog bij Anderlecht.
Als mensen denken van, hey, dit is toch fout en een correctietje is op zijn plaats, of jullie hebben vragen voor onze rubriek Vragen staat vrij, contacteren kan nog altijd op shotcast@nieuwsblad.be, podcast@nieuwsblad.be, #shotcast of @shotcast op Twitter. En wij gaan door naar het volgende.
Zijn we nog believers?
De Rode Duivels mikken op maar één ding, Dat weten we sinds gisteren, eergisteren en eigenlijk al sinds het einde van het WK 2018. Winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, wij noemen het, zijn we nog believers? Gert, ben jij nog een believer in een Europese titel voor België?
Ik antwoord hier altijd hetzelfde op. Ik ben al vanaf het begin een believer en ik zal tot in Wembley...
Het is niet omdat je altijd hetzelfde antwoordt, dat je daarom nuttige informatie
hebt. Maar we zijn vandaag nog meer believer, want ik zeg dat omwille van drie redenen.
Drie redenen? Heb je het juist gedaan?
Ik heb de persconferentie van Roberto Martinez gevolgd. Via Zoom kun je die dus volgen. Vroeger kon dat niet, maar nu zijn er ook altijd, kun je ook via Zoom inloggen. En ik had van onze vriend Stefan van Loek, de perschef, de Zoom-link gekregen. En hij vertelde daar dat... goed nieuws. Drie keer goed nieuws eigenlijk. Ja. Witzel gaat al tegen Denemarken een minuut krijgen. Donderdag dus al.
Ja, okay.
Terwijl er pas gedacht was dat hij misschien 20 minuten ging kunnen spelen tegen Finland.
De laatste match, hè?
Ja. Hazard is klaar om langer te spelen. Nog geen 90 minuten, zegt Martinez. Maar... wel langer dan. En ze gaan nu uitmaken of hij moet starten of invallen. En dat hangt ook af van andere beschikbaarheden. En De Bruyne pikt morgen, vandaag dus voor de luisteraars, aan bij de groep.
Witzel, Hazard, De Bruyne.
Goed nieuws.
Driemaal goed.
Beetje slecht nieuws wel. Vertonghen is niet zeker dat hij kan spelen tegen Denemarken donderdag. Maar Finland van maandag wordt geen probleem.
Ja. Naast Kastanje, die mijn oogkasbreuk al... al oud bijna zo houden is.
En Kastanje zelf hoopt nog wel op de finale.
dat is wel de spirit, vind ik. ik ben nog niet uit voor het EK, want ik hoop de finale te halen. Dat is toch geweldig dat een niet-Belg dan een keer zegt, met onze valse bescheidenheid altijd. En dan Belg dat zegt, inderdaad.
Ja, ja. Maar Martinez zegt van met wat ik hoor van de dokters, denk ik dat het moeilijk wordt. Maar sinds Axel Witzel geloof ik in medische mirakels.
Ja, iedereen gaat gewoon fit zijn tegen de finale. Dan gaat dat kapot spelen waarschijnlijk, als ik het zo hoor. Ja.
Dus jij ook een believer?
Ik heb gezegd de halve finale. En we zullen het wel zien. Je moet eerst nog een keer tegen een deftige tegenstander spelen.
Okay.
Dat is waar. En dat geldt voor heel veel toplanden die al in actie zijn gekomen. 17 juni, is dat komende donderdag? Donderdag. Dan is die volgende match al tegen Denemarken.
Ja.
Een heel mooi stukje over Christian Eriksen gisteren. Heel goed geduid van jij en van Lars. Het voelt een beetje vies aan om direct over te gaan naar nu, de sportieve gevolgen. Maar dat gaan we toch proberen doen. Namelijk, wat betekent dit voor de voorbereiding van de Rode Duivels? Want zoals je zelf zei, Romelu Lukaku, Toby Alderweireld. Een heel emotioneel interview na de match. En welke impact heeft dat nu? Niet alleen daags of op dezelfde dag van het gebeuren, maar nu daar echt tegen die ploeg waarvan je weet van die jongens zijn mentaal zo aan de grond. Ik ken die allemaal, dat zijn bijna vrienden op het internationale toneel voor mij. En nu moeten wij daar met 100% over uw lijkmentaliteit die eigenlijk kapot spelen.
Ik denk dat er genoeg dagen gaan overgaan om dat te kunnen.
Ja.
Om het allemaal een plaats te geven. De Denen hebben zelf, dat was eigenlijk ook een van de redenen. Dus wat is er gebeurd zaterdag in de bus bij de Rode Duivels?
Ja.
Heeft Christophe Sas het woord genomen? Want de Rode Duivels, zoals gezegd, ze zaten allemaal met twijfels en zo. Toen heeft Christophe Sas, de bondsdokter, het woord genomen om iedereen een beetje gerust te stellen. Van jongens, heeft echt zo de micro gepakt van voor in de bus, zoals op schoolreiskind.
Ja, okay.
Jongens, ik heb hier foto's gezien op social media. Als ik die foto's interpreteer als arts, ik zeg het komt goed met Christian Eriksen. Allemaal om die Belgische voetballers gerust te stellen. En hij heeft dat nog eens vlak voor de aftrap opnieuw gedaan. Omdat hij toen te weten was gekomen dat Denemarken terug speelde. Heeft hij tegen de Rode Duivels gezegd, jongens, het feit dat Denemarken zelf terug speelt...
Onderlegde dwang van UEFA, want...
De Belgische Bond heeft dat ook gebruikt om de Belgische spelers een beetje gerust te stellen en gefocust te krijgen terug. Ja, je hebt geen andere keuze op dat moment dan zo gefocust mogelijk te zijn. Hè. En ik denk dat ze nu ook geen andere keuze hebben. En hoe erg het ook is, maar...
Het klinkt als een beetje het zelfbejag, maar het leek wel oprecht, denk je, van Sas.
Ja. Hij wilde ook... Sas wil dan op dat moment het beste voor die spelers, hè. Dus als ik nu van u zou weten, er is iets persoonlijk met Guillaume en ik wil hem een hart onder de riem steken.
Ja.
Ik wil dat doen omdat we dan een goede podcast maken, maar ik wil dat ook doen omdat ik dan weet dat het bij mij beter zal gaan. En denk dat, dat zal hetzelfde zijn geweest voor Christophe Sas.
Dat is heel mooi. Dat is echt heel mooi. Lief dat iemand zo aan mij denkt. De reden waarom ik Eriksen ook nog eens opwerp, is... Nederland heeft daar net gespeeld.
Ja.
Die hadden zelfs een tactische sessie daags voor de match tegen Oekraïne verplaatst naar de ochtend van de wedstrijd. En het voordeel van op een redactie zitten... en vooral een stagiair als Jarno te hebben, is dat actueel nieuws tijdens de podcast nog snel tot bij ons komt. Want hij heeft daarnet het beeld van het interview met Daley Blind gezien na de wedstrijd van Nederland. Die zelf ook hartfalen heeft meegemaakt.
Hartfalen meegemaakt en net als... ja, in het groepje zat altijd bij Alderweireld, Vertongen, Eriksen, toen ze nog bij Ajax speelden.
Ja, ook. Die echt in tranen eigenlijk zei van, ja, ik heb tot vandaag getwijfeld, echt zwaar getwijfeld om te spelen en het dan toch gedaan heeft. Dus dat is echt wel iets wat wat je toch nog steeds doet nadenken van... Of het goed is of hij effectief gespeeld heeft. Maar dit was wel iemand die zelf zijn keuze gemaakt heeft. Dus hij is niet door UEFA gedwongen, dit is iemand die het zelf gedaan heeft. En ik denk dat vooral het heel belangrijke geweest is. Okay. Maar dus België, nog steeds on the road to the final, zoals Kastanje zou zeggen.
Ja.
Oké, goed.
Met Kastanje naar Wembley.
Met Kastanje naar Wembley. Dan gaan wij over naar onze afsluiter alweer. Dit was het alweer, Gert. En luisteraars, uw dagelijkse update over het EK. Nogmaals zeggen dat, dat wij geen quiz doen, maar dat iedereen wel op de app van de Nieuwsblad terechtkomt voor de Believers Quiz, die u vraagt om 10 vragen op te lossen in 13 minuten en 87 honderdsten. Het is trouwens mogelijk. Ik weet niet of ik dat de eerste aflevering gezegd heb, maar ik heb het eens gedaan. De eerste keer had ik er 9 kunnen oplossen, had ik er 6 van juist. En de tweede keer had ik er 10 kunnen oplossen, had ik er 9 van juist. Okay. Dus soms is het gewoon een hinge en invullen, maar het lukt wel. Gert, wat staat er vandaag in de krant?
Een fantastisch retro-verhaal eigenlijk over de Tsjech Jozef Masopust. Staat, dus kun je vandaag lezen in het nieuwsblad of op nieuwsblad.be.
Okay.
Hij was held van het EK 1960. Een van de 2 gouden balwinnaars die ooit in België heeft gespeeld. Ja. Wie is de tweede, Guillaume? Papin.
Ah, Papin, oké. Okay. Nee, ik ging niet Papin zeggen.
En hij kwam zijn carrière afsluiten in Molenbeek, maar bleek een geheim agent te zijn in dienst van het communistisch regime, omdat de NAVO in Brussel gevestigd was. Dus ja, ik kan er niet meer over vertellen. Goed verhaal. Ja. Lees het in het nieuwsblad of op nieuwsblad.be. Ja.
Als ook de reconstructie met Dr. Sas kan je volledig lezen. Waarschijnlijk.
Ja, inderdaad. En de krant is trouwens nog steeds te koop. €2,99 per week.
Ah, niet 3,5?
Nee, €2,99.
Nieuwsblad.be actie. Ja. Daar iedereen heen. Gert... om nog vooraleer dat ik helemaal afsluit. Wat heeft je gezin eigenlijk vanmorgen tegen jou gezegd, vooraleer dat je hier naar de redactie kwam?
Vanmorgen?
Ja, of afgelopen vrijdag al.
Ja, hij heeft gezegd, we hebben een verrassing voor jou.
Ja.
En ik dacht van, ja, dat zal dan over Vaderdag gaan.
Ja,
maar niets gezien vandaag.
Nee, en je zei ook van, in Antwerpen vieren we eigenlijk Vaderdag.
Nee, inderdaad, we hebben dat op 19 maart gevierd.
Dus ja. En ook, omdat ik me herinner, in een van de voorbeschouwingsafleveringen heb jij eigenlijk altijd gezegd van, oh, ik zou zo graag zo een keer een match samen met mijn zoon.
Ja, van de Rode Duivels. Ja.
En dat is dus niet haalbaar. Dus heb ik een kleine boodschap voor jou, die ik even ga afspelen.
Ik vind het jammer dat jij morgen niet, vandaag niet met mij de match kan kijken. Daarom ga jij heel goed werken. En heb ik besloten dat jij morgen met mij de voetbalmatch kan kijken.
En dan werd hij een beetje kwaad op mama. Maar dit was dus een boodschap van kleine...
Je hoort het niet, maar het is emotioneel.
Een beetje een Goran Pandev moment.
Inderdaad.
Ja. Maar dus de Louis, die was
dan absoluut... Ik al de hele dag met mij aan het lachen toen ik zei van ja, ze zeggen dat ze een verrassing hebben, maar ik heb niks gezien.
Nee, ik vond dat ik supergoed dat heb kunnen verstoppen.
Ja, absoluut.
Had het totaal niet door, eigenlijk. Goed, voor het hier te emotioneel wordt, de kalender voor vandaag. Om 3 uur Schotland, Tsjechië. Om 6 uur Polen, Slowakije. Schotland, Tsjechië is in de groep van Engeland. Polen, Slowakije is de start van groep D. En om 9 uur Spanje, Zweden. Wie Megascore mist en zich toch nog graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden, kan altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Ik kijk even naar onze producer. Zijn we ongeveer binnen het half uur gebleven? Je moet eigenlijk ook nog de 7 minuten meetellen van, van de Allo Delvaux-rubriek. Oei, nee, het is wat meer. Het is... het is 7 minuten meer. 37 minuten, oké. Okay. Daar kunnen we nog meer leven in. Dan gaan we snel stoppen. Dan zeg ik tegen iedereen, bedankt voor het luisteren. Geniet nog van het EK en tot morgen.
Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Guillaume Mabe, Gert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Bwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank. podcast van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielerpodcast De Koers is van ons, onze politieke actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot morgen.